Hey schatje.
Hey baby.
Hoe is het?
Goed, met jou?
Ja, gaat eigenlijk ook wel goed.
Aflevering 17 alweer.
Betekent dat we bijna aan het eind van seizoen 2 zitten?
Het ligt eraan hoeveel afleveringen we gaan maken.
Oh, ik dacht misschien gaan we dan tot 20.
Spoiler alert. Oh. In aflevering 17 spraken we met Diana en Erik. En Diana is 49 en scenarist.
En Erik is 51 en kan je kennen als acteur, presentator of schrijver.
En ze zijn al bijna 25 jaar getrouwd, toch?
Ja, volgens mij wel. Dat was het ongeveer, ja.
En volgens mij hebben we allebei heel veel van hun geleerd.
Ja, ik vond het een heel mooi en inspirerend gesprek, waarin ik echt dingen mee ga nemen. En ik denk dat het voor de luisteraar dat ook kan zijn voor misschien ouders met een queer kind. Maar ook als je niet ouder bent, leer je wel iets over het creëren van een veilige omgeving voor iemand die queer is.
En daarnaast hebben we het ook gehad over het hebben van een interracial relatie. Maar eigenlijk bovenal hebben we het vooral gehad over de liefde.
Hun liefde. Zullen we maar gewoon gaan luisteren?
Let's go.
Couple Goals, de podcast. Een podcast waarin Mandy en Roos in gesprek gaan met allerlei andere koppels over hun relatie. En dat liefde gewoon liefde is.
Hey. Ik mag natuurlijk weer zachter, want ik schreeuw zo hard. Ik doe gewoon weer oortjes in. Ga jij beginnen, Roos?
Ik ga beginnen.
Oké.
Erik.
Hi.
Diana, welkom. Hi. Of nee, wij welkom. Ik zeg dat eigenlijk altijd. Ik zeg het altijd welkom. Welkom aan mezelf.
Maar dat mag. Je mag jezelf hier welkom. Nee, mag ons welkom heten.
Echt, hè?
In jullie eigen huis.
Heerlijk.
We beginnen eigenlijk onze podcast met dezelfde vraag, altijd. En dat is hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Dus ik ga gewoon beginnen bij jou, Erik. Kun je me meenemen naar het moment dat je haar voor het eerst zag?
Ja. Ik zat in een serie, althans we gingen een pilot draaien voor een serie voor Veronica in dat tijd. Die was toen net commercieel gegaan en wilde ook iets met drama doen. Die had een serie besteld. Die serie heette 20 Plus en het ging over een aantal twintigers die de hele week door allerlei dingen meemaakten. En dan in het weekend elkaar aan de stamtafel in een kroeg die verhalen gingen vertellen. En dat ook, dat zag je dan in een soort flashback. En daar zaten droomsequenties in en weet ik veel. Hele leuke serie met leuke acteurs. Allemaal jongen van dezelfde leeftijd, net midden 20. Zeer ambitieus en leuk stel. En wij waren aan het repeteren. Ik zat in een hoofdcast van 5. En er was natuurlijk ook, er zat ook iemand die in die bar werkte. En die kwam op de eerste of de tweede repetitiedag binnenlopen. En dat was Diana. En toen dacht ik, Jezus. En toen raakte ik een beetje in een soort van paniek. Maar een aangename paniek. Dus ik dacht, nou, dan is er iets aan de hand. En toen hebben we eigenlijk gewoon een week lang, volgens mij, of 3-4 dagen die pilot gedraaid. En ik ben altijd heel slecht in tijdlijnen. Dus corrigeer me als ik het verkeerd heb, lieverd. Maar en toen waren we daarmee klaar. Toen hebben we allemaal elkaar gedag gezegd. Maar toen was er ergens nog een rap party of een feestje daarvan.
Ja, een week later.
Een week later. En In die week zat zij gewoon in mijn voorhoofd, in mijn achterhoofd, in mijn hart, overal. Dat ik echt dacht, Jezus, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En toen op die rap party dacht ik, ja nou. Dus ik had mezelf wat borrels naar binnen getikt. En ik denk, nou, dan ga ik het ook maar gewoon zeggen. Als ik dat niet doe, dan neem ik het mezelf kwalijk. En dus op een gegeven moment zaten we samen ergens op een stoel of een tafel, een bankje. En toen zei ik weet je, dat ik de afgelopen week ontzettend veel aan je gedacht heb, waarop ze opstond en wegliep.
Oh, ik dacht dat dit gaat meteen helemaal goed. Ja. Zij zei, ik ook.
En dus hier stop ik even met het verhaal. Hier mag jij hem verder afmaken.
Ja, nee, nou ja, toen stond ik op en toen liep ik weg, omdat ik echt totaal in paniek was. En dacht, wat moet ik hiermee?
Want ik kende Erik al langer van zien. Ik had 4 jaar toneelschool gedaan in Utrecht en daar zat een theater in ons gebouw, het Academietheater, en dat is ook gewoon een commercieel theater, dus er speelden allerlei gezelschappen. En ik had in die jaren Erik als acteur al een aantal keer gezien in toneelstukken. En dan dacht ik altijd van, dat is best een lekker ding eigenlijk. Maar weet je, ik was student, hij speelde al, dus not my league. En toen werd ik gecast in 20 plus. En toen kwam ik de tweede dag, geloof ik, op de set. En toen zag ik hem daar. En toen dacht ik, oh god, hoe ga ik dit doen dan? Ik moet gewoon professioneel blijven. Want ik wil deze rol als het doorgaat. Dus ik kan dit echt niet verkloten. En dat hebben we in die 4 dagen ook super professioneel gedaan. Maar ik kreeg echt totaal de kriebels van die gast.
Op een goede manier.
Op een goede manier.
En tijdens die rap party, van tevoren heb ik natuurlijk wel bedacht van ja, wat ga ik dan zeggen? Wat ga ik doen? Hoe gaat dit gaan? Misschien vindt hij me wel helemaal niet leuk. En toen was dit de binnenkomer. Ik heb de afgelopen week heel veel aan je gedacht.
Ik denk dat geen gras over laten groeien. Gewoon maar doen.
Nou ja, toen werd het heel awkward. En toen ben ik naar beneden gegaan. Wij draaiden de serie in een club aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Seymour Likely heette dat, geloof ik. Daar was ook de rap party. Dus ik ben gewoon gaan dansen. Ik dacht van, oké, dat is het enige wat ik kan. Ik weet nu wat ik moet doen.
Ik ben vervolgens lam de deur uitgedanst en dacht, nou, dat was het dan.
Nee, want op een gegeven moment...
Dat was mijn idee.
Nee. Op een gegeven moment kwam jij naar beneden, omdat jij dacht, oh god, ik heb iets tegen haar gezegd wat helemaal verkeerd gevallen is, want ik heb haar al uren niet meer gezien. En toen was ik enorm wild aan dansen op de dansvloer met Frankie en een van de andere mensen die erin zaten. En toen dacht jij bij jezelf, nou, dit was het dan.
Oh ja, dat was het waarom ik dacht, dit was het dan, ja.
En toen zag ik je weglopen en toen dacht ik, oké, dit heb ik echt vakkundig verkloot. Toen ben ik je achterna gegaan en toen heb ik heel lullig gezegd, ja, ik heb de afgelopen week ook heel veel aan jou gedacht, maar ik weet nu even niet wat ik moet doen.
Met lief.
En toen hebben we volgens mij telefoonnummers uitgewisseld en beloofd dat we elkaar... Het was tegen kerst ook, volgens mij. Het was een hele een soort gekke tijd. En beloofd dat we elkaar zouden bellen. En ik ben die nacht, want ik woonde in Utrecht, feestje was in Amsterdam, en ik bleef slapen bij de stylisten. En ik heb de hele nacht tegen Nanda aan zitten lullen van, ik heb het verpest! Ik heb het verpest! Hij vindt me leuk, maar nou natuurlijk niet meer. En Nanda had echt zoiets, oh god, kan die vrouw haar hoofd houden? Je moet hem gewoon bellen. En uiteindelijk hebben we dat na eerste kerstdag gedaan.
En dus hadden we een date met Oud en Nieuw. Naar het Willem Breuker collectief in de...
Ja, ik had dat.
Jij had dat. Oh ja, ik ben meegegaan? Of,
nee, want we hebben
zie je, eerst... ik ben echt heel goed in tijd.
Nee, want we hebben toen eerst... zijn we wat gaan drinken. En dat werd heel erg laat. En toen ben ik op de nachttrein teruggegaan naar Utrecht. En toen hadden we het wel over... Want Oud en Nieuw kwam eraan. En je had zoiets, wat ga je doen? Of zullen we iets samen doen? En toen zei ik van, ja, maar ik ga met mijn beste vriendin... heb ik kaartjes voor... het Willem Breuker collectief. En dat wilden we het jaar daarvoor ook al. En die kaartjes waren zo uitverkocht. En Marit was helemaal blij. Van, ik heb twee kaartjes. Ja, we gaan. En nu wilde ik eigenlijk heel graag van dat kaartje af. Maar dat kon ik niet maken.
Had je ook nog een vriendschap verpest. Ja.
Nou, toen ben ik die avond met Marit naar Willem Breuker gegaan. En om 12:00 kwam jij binnen. Ja. Met een hele grote bos rozen.
Dat is echt heel lief.
Van die dingen dus.
Charmeur.
Enorm.
En toen?
Toen was het aan eigenlijk.
Ja, the rest is history. Ik woonde toen ik mocht toen het huis gebruiken van een casting director met wie ik veel werkte. Wat heel leuk was, dat was op de Haarlemmerdijk. Haarlemmerdijk. Schijnt tegenover de movies. En daar hebben we toen eigenlijk veel gelogeerd samen. En toen vond ik onderdak in een ontzettend scharrig zoeterrein op het Frederik Hendrik plantsoen in West. En jij woonde nog in Utrecht, maar je was klaar met school. En toen zijn we eigenlijk daar soort half gaan hokken.
Ja.
Dat was super romantisch en tof, want het lekte en er zat schimmel.
En er liepen ratten over het dak.
Maar zo gelukkig. Dus en met een gaskachel waar je... Dat het een godswonder is dat we er nog zijn. maar dat was, dat was te gek. En vervolgens toen zijn we eigenlijk vanaf dat moment geen dag meer zonder elkaar geweest.
Hoe lang is dit geleden? Misschien moet ik dit aan Diana
1872.
Vragen.
Oh. Ja. Toen ging ik met de stoomtram.
Nee, dat was 1995. Ja. Ja. En volgens mij zijn we een jaar later getrouwd.
Ja, ik heb geloof ik 3 weken later of zo ten huwelijk gevraagd. Waarom weet ik ook niet. Want we liepen lam volgens mij terug naar de Frederik Hendrik plantsoen. Ja. En op een brug ben ik door de knieën gegaan. Ik heb gezegd, wil je met me trouwen? Toen heeft ze ja gezegd. Dan wist ik de volgende ochtend niet meer. Toen hebben we nog een keer gevraagd. Zei ze weer ja.
Dus maar toen dacht was de eerste keer dus een soort had je het bedacht dat je dit
nee, ja, ik dacht, weet je, ik hoefde helemaal niet te trouwen. Want het was een concept wat helemaal niet echt aan me kleefde.
Ja.
Maar als ik dacht, ja, als ik dan toch een keer wil trouwen in mijn leven, dit wat ik nu voel, dat heb ik nog nooit gevoeld. Dus dan moet het met haar. Dan moet het met haar zijn. Dus en toen zijn we ook eigenlijk meteen in ondertrouw gegaan. En binnen het jaar, we zijn 6 juni 1996 getrouwd.
I love this. Yeah.
En dat zijn we nu nog steeds.
Ja.
Volgend jaar 25 jaar.
Holy.
Met 2 kinderen en een fucking hypotheek.
En een astmatische kat.
En een astmatische kat, ja. Die inmiddels ook alweer 17 jaar in ons midden is. Dus dat is wel bijzonder, ja.
Oh, wauw. Maar ik vind het heel fijn, want ik weet dat wij dan af en toe zou krijgen van... Oh, wat zijn jullie snel verloofd en dat soort dingen. Maar ik hou er gewoon van. En dan zijn jullie dus gewoon voorbeeld. Als het goed voelt, ja.
Waarom zou je het niet doen?
Ja.
Nee, maar dat hadden wij ook. Want toen Erik mij vroeg, ik weet nog precies, Ajax was kampioen geworden. Dus wij waren de stad in geweest en veel te veel gedronken.
Dat was een enorme voetballiefhebber.
Ja, maar toen was het heel leuk.
Toen was het wel leuk. Dat was al 95. Het was wel het Godezoon-team, weet je wel.
Ja, dat was heel tof. Dus toen jij mij vroeg, had ik eigenlijk precies hetzelfde. Van, nou ja, trouwen, hoezo, waarom zou je het doen? Was ook absoluut niet hip toen in onze vriendenkring. Nee. Maar ik dacht ook van, ja, maar dit voelt zo goed. Dus waarom zouden we het niet doen? Dus juist lachen.
En een keer een feest organiseren. Ik bedoel, dat was ook wel mooi dat we gewoon een feest konden organiseren. En waar ook nog eens een keer echt ontzettend leuk veel mensen. Het was echt een superdag.
Het was ook leuk omdat we de pilot werd opgepikt door Veronica. Dus wij hebben gewoon in het jaar daarna, hebben we 20 plus de hele serie gedraaid. En eigenlijk als een soort uitloop van de serie zijn wij getrouwd. Dus dat was echt super geestig.
Dus een groot deel van die cast heeft ook meegemaakt. We waren
onze ceremoniemeesters.
En we kregen de bruidsuite in het Amstel Hotel van meneer Van de Ende. Dus dat was super. We werden door een Rolls Royce opgehaald op onze bruiloft in West Pacific. Dat was toen echt gewoon nog een fabriekshal. Die was net open. Daar hadden ze een paar lampen in gehangen. Dus ik had een bandje waar ik vroeger al veel mee speelde. Die had ik uitgenodigd om te komen spelen. Dus ik heb ook nog maar meegespeeld op de bruiloft. Er waren iets van 200 zoveel mensen.
Dat is echt veel.
Die waren allemaal aan dansen en gezellig. En mijn oma zat helemaal... Oeh, wat een feest! Want alles was leuk. Het was bladderheet. Het was 30 plus graden. We zijn getrouwd in die geschreven Wim T. Schipperszaal in de Stopera. Met een select gezelschap. En vervolgens daar naartoe gegaan met z'n allen... met 50 man paella gegeten, die daar gemaakt werd... met een klein mariachi-orkestje, als ik me goed herinner, erbij. En vervolgens 's avonds een feest. En toen werden we ontvoerd door 2 Rolls Royces... en mochten we in de bruidsuite van het Amstel Hotel zitten.
Wauw, wat vet.
En daar vervolgens morgens ontbeten. En toen waren we getrouwd.
Ja.
Joepie de poepie. Yes.
En hoe was het samenwerken dan? Want jullie hadden die pilot gemaakt... en toen was het dus nog niet bekend... dat de serie ook daadwerkelijk gedraaid zou worden. Dus eigenlijk tussen... De rap party van de pilot draaien en dat jullie echt gingen draaien, kregen jullie verkering.
Ja.
En hoe was het dan om samen dat te gaan doen?
Ja, heel leuk. Dat was echt heel tof. En iedereen vond het ook heel leuk. Weet je, er was ook niemand die dat vervelend vond. Dat kan nog wel eens lastig zijn als
ik
ineens een stijl... Ja, vond jij het lastig?
Ik vond die lastig helemaal niet. Maar om even aan te geven, ik was zo tot over mijn oren... dat als zij scènes had... want ze had die Monique, die barvrouw die zij... Barsloerie. Die deed nog wel eens wat, zo hier en daar. Vond ik toen niet leuk. Nee, daar kon ik heel slecht professioneel heel slecht mee omgaan.
Ja?
Ja, dat vond ik best lastig.
Waar?
Ja.
Oh, dat weet ik nog wel. Niet.
Nee, maar dat weet ik nog wel. Dat ik dacht echt dat je dan moest zoenen en zo. En dingen, dat ik echt dacht... Vind ik helemaal niet leuk. Ja, dat is grappig dat nu je het zo zegt. Voor de rest niet, want we hadden het hartstikke leuk samen. Maar dat vond ik toen niet fijn. Nee.
Dat is
toen net had ze, het is van mij. Maar de serie was echt superleuk. De grap is dat het merendeel van de mensen die daar aan mee heeft gewerkt. Dus de cast, maar ook crewleden en zo. Die zien we ook nog steeds.
Ja dat zijn gewoon vrienden voor het leven.
Dat zijn echt vrienden voor het leven.
En hebben jullie daarna nog op die manier samengewerkt? Na die, hoe heette die deze serie?
20 plus.
Oh ja.
Nee, eigenlijk niet. Volgens mij is dat... Ja, dat is echt het enige dat wij ooit samen gedaan hebben. En daarna wilden we dat ook niet meer. Ja, dat was meer dat ik dat niet wilde.
Waarom niet?
Nou... wij waren alle twee acteurs en Erik had natuurlijk veel meer werk dan ik. die voelde ik natuurlijk ook al aankomen. Want ik wist ook dat het best wel ingewikkeld zou worden om gewoon aan voldoende werk te komen. En ik heb best wel heel even last gehad van dat syndroom van, oh ja, weet je wel, mensen denken natuurlijk automatisch, omdat ik met Erik ben, dat alles wat ik doe, dat ik dat aan hem te danken heb. Dus ik wilde dat heel graag uit elkaar trekken. Niet omdat ik het niet leuk vond, want ik vind het heel leuk om dingen met Erik te doen, maar daar ben ik best wel.
Ja, maar daar heeft natuurlijk ook altijd een soort van, schuurpunt gelegen, weet je. Ook de momenten dat jij. Dat het lastig was voor jou om, hè, om aan het werk te komen of wat dan ook. En ik had dan wel werk of veel, of ik kwam erin om zelfs soms. Ja, dat voelde soms ook gewoon volkomen kloterig. Dus dat we, en als, ja, dat is niet de oorzaak ervan geweest dat we niet dingen samen hebben gedaan. Maar dat wat je nu net zegt, het feit dat je dat uit elkaar hebt gehaald en hebt gehouden, zeker in het begin, was ook heel logisch. En dat was ook goed. Dat was ook goed om te doen. Maar dat is altijd, of je nou samenwerkt of juist niet samenwerkt, daar ligt altijd een schuurpunt als je in hetzelfde vakgebied zit.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je elkaar dan. Je begrijpt elkaar dan wel heel goed. Dus je weet wel wat het is wat een ander doet. En
je gunt het elkaar ook enorm. Absoluut. En als het dan niet gebeurt bij de ene, bij de ander wel. Of andersom, dat is gewoon altijd gewoon kut. Want je zit altijd met audities. En die zijn altijd spannend. En je hoopt altijd dat je het wordt. En de teleurstelling is altijd heel diep en grievend op het moment dat je het niet wordt. En dat maak je allebei mee. Maar als de een dat meer meemaakt dan de ander, dan wordt het soms echt heel pijnlijk en heel vervelend.
Ja. En weet je waar dat aan lag? Dat dat op een gegeven moment een beetje afnam bij jou en bij Erik juist niet? Had dat, denk je, een...
Ja, dat had een hele duidelijke oorzaak. Omdat ik gewoon niet wit was.
Ja.
Dat is gewoon heel simpel. Weet je wel, de markt...
Dat wist je al dat ze dat ging zeggen.
Ik hoopte dat het niet zou zijn, maar ik was er wel bang voor.
Weet je, als je ziet dat de markt nu pas open begint te gaan voor mensen die anders zijn dan de norm en nog steeds niet genoeg. Nou ja, dat was 20 jaar geleden. Gebeurde het gewoon niet. En werd er ook keihard. Want ik had natuurlijk een goede agente. En die wist waar alle audities, wanneer alle audities waren. Dus die belde dan naar een castingbureau. En dan was het verhaal altijd van, ja, nee, Diana is een hele leuke actrice. Maar nee, het is niet. We hebben haar type niet nodig. En het enige wat er dan op een casting sheet stond, was vrouw van 25. En dan dacht ik, ja, maar ik ben toch een vrouw van 25? Ja. Waarom ben ik het type dan niet? Ja. Waarom laten ze dan niet allerlei verschillende types langskomen? Nou,
lang vooropgesteld, kwaliteit, dat was het niet, hè? Dat was het echt niet, hè?
Dat vermoed ik.
Want, laten we dat even vooropstellen. Want dat krijgen we altijd. Ja, maar we moesten de beste propositie. Fuck it, daar ging het niet om. Ze kon spelen en goed ook. Ja. Dus dan laten we dat even duidelijk hebben.
Ja.
En dat maakte het ook zo... Nou, en eigenlijk word je met terugwerkende krachten nog veel bozer over dan op dat moment. Op dat moment ben je eigenlijk alleen maar aan het knokken. Maar als ik er wat aan terugdenk, word ik er echt bloedstollend giftig van.
Nou ja, het was gewoon niet leuk. En ik weet dat alle vrouwen, actrices van kleur van mijn generatie, die allemaal op de andere toneelscholen zaten, wij hadden elkaar allemaal in de smiezen, die hebben het allemaal niet gered.
Nee.
En dat is, dat is best heel pijnlijk.
Ja, ik hoorde laatst ook iemand ergens zeggen, een zwarte vrouw die model is, die ook zei van het verandert nu een beetje. Maar ik wist vroeger dat als ik op een casting kwam en ik zag iemand anders van kleur of die zwart was, dat we elkaar aankeken en wisten, oké, als ik het word jij het niet.
Ja.
Of andersom.
Ja, klopt.
En er zijn hier nu 10 blonde meisjes en daarvan gaan ze er wel 6 kiezen.
Ja.
Maar het wordt sowieso niet... Wij allebei, dat kan dan niet.
Nee.
Met eentje is er dan al een soort boxje afgevinkt.
Wij hebben natuurlijk in ons land en andere landen doen het dan ietsje beter. Maar er is echt overal nog een enorme wedstrijd te winnen. Maar wij hebben altijd het idee dat we altijd alles helemaal ook moeten verklaren. Dus als je dus iemand van kleur cast, dat er dan ook een hele geschiedenis... Dan moet je bijna 2 generaties terug, moet je allemaal gaan verklaren. Want anders snappen we niet dat iemand een kleur heeft. Dan denk ik, ja, dat is wel iets heel erg in Nederland. En nog steeds gebeurt het, wat Diana terecht zegt. De markt gaat daar wel ietsjes verder voor open. Maar toen, 20 jaar geleden, was dat echt... Als je dan iemand van kleur, dan moest je ook meteen een vader opvoeren en een moeder en uitleggen dat die vanuit Aruba of vanuit Suriname hier naartoe was gegaan met een boot. Of weet ik veel.
Ja.
Want anders begrepen mensen niet waarom iemand een kleur had.
Het kan er niet gewoon zijn.
Nee.
Nee.
En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Of hoe heb je hebt in ieder geval gedacht, oké, we gaan niet echt dingen samen doen. Maar toen ben je ook je pad een beetje gaan veranderen?
Ja. Ja, ik ben wel echt... had zelf zoiets. Ik heb 4 jaar op de toneelschool gezeten. Dan geef ik mezelf 5 jaar. Dat is net 1 jaar langer dan dat ik op school gezeten heb. En als het binnen die tijd niet gelukt is, dan moet ik iets anders gaan doen. Anders dan word ik doodongelukkig.
Ja.
En dat heb ik gedaan. Toen ben ik van... uiteindelijk ben ik uit een beetje uit armoede in goede tijden, slechte tijden gaan spelen. Wat achteraf gezien heel erg leuk was. Ja. Waar ik echt een hele leuke tijd heb gehad. Ben ik gaan presenteren. En ja, op die manier... ik heb bij RTL heel lang gewerkt. En ook achter de schermen dingen gaan doen. Dus zo ben ik het een beetje naar journalistiek gaan verleggen eigenlijk.
Maar dan moet je ook wel... en dat doe je ook wel hoor. Maar je bent ook heel ongelukkig geweest.
Ja, absoluut. Daarvan. Ja, nee, dat is ook echt een rouwproces. Ja. Als je weet dat het vak wat je het liefste uit zou willen oefenen, als dat er niet in zit, ook nog om zo'n triviale reden. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat ik het best aan mezelf had kunnen verkopen als ik had gemerkt van, ik kom toch heel veel mensen tegen die veel beter zijn dan ik. Maar dat was gewoon niet aan de hand. Ik wist soms gewoon van, ik ben gewoon beter dan die persoon die de rol gekregen heeft. Ik heb alleen niet de goede kleur. En dat is wel een soort rouwproces geweest om daar een beetje mee in het reinen te komen en er vrede mee te hebben dat dingen soms lopen zoals ze lopen en dat je daar niets aan kunt doen.
Ja, dat is misschien nog het meest
frustrerende. Ja, het is een aanvechtbaar gegeven, maar het is een strijd die je niet kunt winnen, althans niet in je eentje. En dat maakt het heel, heel, heel pijnlijk.
En hoe was dat voor jou als haar man zijnde om dat te zien, vooral omdat jullie eigenlijk in hetzelfde wereldje beginnen en jij dan noodgedwongen het moet gaan shiften en moet gaan kijken, oké, wat ga ik anders doen? En jij als cis, witte, hetero man, daar komt het bijna aan bij je. Wat er niet aan ligt, niks voor moest doen.
Dat hoef je ook niet uit te leggen. Want dat is absoluut waar. Als ik heel eerlijk bij mezelf naar binnen graaf, en dat durven wij met elkaar ook wel te doen. En dat durf ik ook ten opzichte van jullie wel te doen, want daar luistert toch niemand. is het wel iets wat ik net zei, wat ik met terugwerkende kracht veel harder en veel pijnlijker vind dan op dat moment. Op dat moment dacht ik, weet je, het is zo. En je moet ermee leren leven, dus wees flexibel en zoek dan wat anders. Dat is altijd de insteek die ik heb gehad, een beetje, ook om je... Weet je, ik kan daarnaast gaan zitten en even hard gaan zitten huilen. Dat levert al helemaal niks op. Dus ik dacht, als ik dan maar denk van, wees dan flexibel. Be drinkable. Zoek ruimte. Me misschien niet helemaal voor de volle 100% realiseren dat een veel existentiëler ding is dan dat ik dat op dat moment zo voelde. Maar nu met terugwerkende kracht en met de ervaring van 20 jaar... en wat er in die 20 jaar allemaal gebeurd is... Hoe ik over dingen ben na gaan denken, hoe ik dingen ben gaan voelen. Want nadenken kan ik heel leuk, maar dat invoelen, dat is de grootste opdracht voor een cis, hetero, witte man. Nee, maar serieus, dat is dat is niet erg. Want ik kan dat niet helemaal zo voelen. Ik bedoel, dat gesprek hebben we heel vaak over. Ik heb geen donkere huid. Ik weet niet wat het is om als klein jongetje... die strijd te moeten leveren of in winkels aangekeken te worden. Dat weet ik niet. Dan kan ik zeggen dat ik dat weet, maar dat weet ik niet. Ik ben volgetatoeëerd. Dat was 20 jaar geleden ook niet helemaal normaal. Dus ik weet wel wat het is dat mensen je aankijken en denken, wat is dat voor gast? Maar het is toch anders, want dit heb ik zelf gedaan.
Ja.
Dus de volledige rijkwijde van de pijn en het verdriet en het afscheid nemen en het lossnijden en dat rouwproces wat Diane heeft doorgemaakt, dat snap ik eigenlijk nu, al sinds 10 jaar, maar snap ik nu beter dan toen.
Ja.
Ook omdat ik zelf op dat moment nog in een totaal andere fase zat van, ik moest het ook maar verdienen. Hè? Ik wilde ook carrière maken. Dus ik dan ook heel rücksichtloos denk, ik heb ook niet altijd tijd om me daarmee bezig, want ik moet door.
Ook, ja.
Dus natuurlijk zit je met je eigen ego dan te kutten en te klooien.
Ja.
En daar hebben we ook wel eens momenten over gehad. Dat ik voelde dat jij dingen tegen mij wilde zeggen. En dat ik dingen tegen jou wilde zeggen. Dat we dat op dat moment toch niet deden. Omdat je wist van, het is gewoon een heel pijnlijk onderwerp.
Ja.
Uiteindelijk hebben we het altijd wel gedaan.
Ja, want je zegt, jullie praten hier best wel vaak over. Iemand vroeg ons laatst... het hebben van een interracial relatie. Wat voor rol speelt dat in jullie relatie? En speelt dat überhaupt een rol? En hoe is dat bij jullie?
Speelt dat een rol bij ons? Nou, op het gebied van werk dus wel.
Ja.
Heeft het zelfs een hele grote rol gespeeld. Verder is het iets waar we eigenlijk nooit over nagedacht hebben toen we verliefd werden op elkaar. Ik ben al een kind uit een interracial relatie. Dus voor mij was het de normaalste zaak van de wereld. Erik's moeder heeft jarenlang op Aruba en Curaçao gewoond. Dus er was ook, ja, weet je, niemand in onze omgeving vond het ook maar enigszins raar of
nee,
zo.
Helemaal niet.
Dus eigenlijk hebben we daar nooit over nagedacht.
De enige opmerking die mijn vader er ooit aan gewijd heeft is: ze is wel heel mooi bruin, hè? Ja, dat vond ik zo lief.
Ja, dat was dan zo lief. Nog een soort
Dat bedoelde hij echt zo lief. Dus dat was het moment dat ik hoorde dat hij zag dat ze bruin was. Ja. Maar voor de rest is dat nooit een woord aan vuil gemaakt.
Nee. Nee, en het is wel iets wat dus in ons, heeft dat. Ja. Wij hebben daar nooit over nagedacht. Onze omgeving eigenlijk ook niet. Als je daar buiten komt, is het natuurlijk een ander verhaal. Ja. Want wij hebben echt wel gemerkt dat we of een bezienswaardigheid waren als we op vakantie gingen.
Denemarken.
En dat was soms heel pijnlijk. En dat ging zo ver van dat Erik op een terras echt de helft betaalde voor een kop koffie. En als ik het ging halen, was het ineens de helft duurder. Dat je denkt, okay.
Totdat ik daar naar binnen liep
en zei,
oh ja, sorry, ze hoort bij u.
Oh, wauw.
Ja, letterlijk. En dat je op een gegeven moment ook een soort berekenend wordt. We wisten, als wij op vakantie gingen en we zochten onderweg een hotel en we hadden niet van tevoren geboekt, dan gaat Erik altijd vragen bij de balie of er nog een kamer vrij is. Ik niet. Ja. Dat zijn, en het nare daarvan is dat bijna een soort tweede natuur geworden is. Dat je er niet eens meer over nadenkt. En als je erover nadenkt, is het heel pijnlijk.
En dat heeft echt wel te maken met. Kijk, er is nog, wat ik net ook zei, er is nog een enorme wedstrijd te winnen. Maar er is ook al wel wat gewonnen in de afgelopen 20 jaar. Ja. Want sommige dingen zijn verscherpt en zijn zeker niet beter geworden. Maar er zijn andere dingen die. Ik bedoel, mensen zijn wel meer gewend aan het feit dat er mensen van twee verschillende kleuren bij elkaar zijn of wat dan ook. Dat wel.
Ja.
Maar je, toch die opvoeding die wij daar in onszelf hebben gedaan van 25 jaar samen zijn. Inderdaad, als je bij zo'n hotel dat ik naar binnen ga, ondanks het feit dat ik getatoeëerd ben, dan nog krijgen we eerder een kamer dan zij. Ja, het is krankzinnig, maar het is echt. Dat zijn die dingen die er zo ingesleten zijn. En dat is raar. Maar ik denk er nooit aan dat wij een interracial koppel zijn. Dat maken anderen ervan. Ja, dat is heel raar misschien. Dus niet van, want ik zie wel kleur.
Ja,
maak je geen zorgen. Ik zie wel degelijk kleur. Maar, maar dat is niet een ding tussen ons. Dat is iets waar ik op attent gemaakt word. Omdat andere mensen er iets van vinden. Ja, of er een vraag over stellen.
Ja, dat is het inderdaad meer. Dat je soms net één stap verder nadenkt over dingen. Of dat je weet dat bepaalde dingen consequenties hebben. Wij moesten op een gegeven moment toen we een... we kregen kinderen. En wij hebben twee best hele witte kinderen.
Best witte kinderen.
Best witte kinderen.
Albaste lelieblanke. Gênant.
Ja. Ik was ook best verbaasd toen ze geboren werden.
Ik zat de kleur aan te kijken. En werden geboren. En dan kom op dan, kleuren. Nee, niks. Helemaal niks.
Maar dat wij ook wisten dat als je op vakantie gaat. En stel dat er wat met Erik zou gebeuren, dat mensen niet automatisch geloven dat kinderen van mij zijn. Omdat zoveel mensen dachten dat ik de oppas was.
Oh, Jezus.
Ja hoor, je hoort in Albert Heijn, hè?
Ja, dat denken mensen. Een vrouw van kleur met een wit kind, dat kind is niet van haar. En omdat wij daar zo vaak mee geconfronteerd werden, heb ik... uiteindelijk, zeer tegen mijn wil, echtgenoot van Erik Kortom in mijn paspoort laten zetten. Terwijl, dat is belachelijk, want er is ook een reden dat ik mijn eigen naam heb gehouden. Ik ben namelijk geen bezit, niemand niet. Maar dit moest gewoon, ik dacht van ik wil niet in de situatie terechtkomen dat ik moet gaan bewijzen als er iets met Erik gebeurt en we zijn bijvoorbeeld op vakantie, dat ik moet gaan bewijzen dat deze kinderen van mij zijn.
Wow, dit is echt next level.
Ja. Dus dat zijn van die dingen waar je dan gewoon iets langer over nadenkt.
Tegelijkertijd, ja. dat zijn de next level dingen. Maar die zijn echt bizar. Dat als je daarover nadenkt, dan word je er dodelijk verdrietig van. En ja. denk je... Wij hebben ons daar eigenlijk altijd wel enigszins doorheen gefloten. Omdat we met z'n tweeën altijd dachten... Dat gaan wij doen. En ik ben er voor jou en jij bent er voor mij. Ja, en dat is wel wat het is. Ik heb de strijdbaarheid die jij altijd aan de dag hebt gelegd en die ik voor een deel van je geleerd heb, omdat ik steeds meer ben gaan snappen hoe dingen in elkaar zitten. Ik kan natuurlijk zelf ook nadenken, maar we hebben samen heel duidelijk bepaald in hoe we met elkaar zijn, hoe we dat willen doen en hoe we daar ook niet aan toe willen geven, hoe we daar niet aan in mee willen gaan en hoe we daar ook tegenin willen gaan op het moment dat het nodig is. Dat doen we allebei individueel, maar dat doen we ook heel erg samen en dat vind ik heel fijn, want we hebben het er heel veel over, ook hier, ook in de richting van werk, vaak in de richting van werk, maar ook in de richting van representatie op televisie of op allerlei wijken. Wij wonen hier dit is echt een hele witte wijk en die wordt ook steeds witter. Ja. Omdat de mensen die daar woonden van kleur, die hadden veel nog de huurhuizen hier in de buurt. Nou, zo gaat dat dan. En die gaan eruit. Dus het wordt allemaal ook steeds witter. Dus dat zijn ook dingen waar je het over hebt en waarvan je met elkaar denkt, ja, is dit de representatie waarin je dan wil zitten, ja of nee? Dus we hebben het daar heel veel over. Dus we bepalen daarin ook samen heel erg richting. Maar dat zorgt ook voor een hele individuele strijd. Want ik laat me ook geen dingen meer zeggen door andere witte mensen waarvan ik denk, lekker op, dat pik ik niet.
Nee, precies. Misschien vooral ook in deze tijd dat er meer in Nederland dan een beetje een opening is om een gesprek te voeren.
Ja.
Maar dat misschien ook als ouder zijnde ook nog wel anders is. Ondanks dat je inderdaad zegt dat je kinderen er heel wit uitzien. Dat zijn ze niet. Maar... Ja, vind je dat lastig dat ze er wel heel wit uitzien terwijl jij dat niet bent? En niet alleen omdat mensen dan denken dat het jouw kind niet is, maar ze zijn niet wit.
Vind ik dat lastig? Nee, niet echt eigenlijk. Ik heb zelfs, nadat ik, na de eerste verbazing natuurlijk, zeker toen Morrison geboren werd, nou die was echt witter dan wit, dat ik echt dacht, nou ja, gaat dit dan nog bijtrekken? Weet je, dat hoor je wel eens in de uren na de bevalling, maar echt niets van dat al. Dat was echt gewoon een roze biggetje. met heel veel krullen, maar echt hele grote blauwe ogen, echt knalblauwe ogen. Dat ik dacht, nou, bestaat dit?
Dat heb ik ook niet. Ik heb ook blauwe ogen.
Dat na de aanvankelijke verbazing ik weer ook een moment is geweest dat ik dacht, oh, maar dat is ook wel makkelijk.
Ja.
Ja, een hele rot gedachte. Ja. Maar ik dacht, okay, maar de dingen, de ervaring die ik heb, die gaat hij in elk geval niet meemaken. En je straft jezelf onmiddellijk af voor die gedachte. Nu, Morrison, die maakt heel snel duidelijk. En aan zijn uiterlijk is ook te zien dat hij niet helemaal wit is. Want hij heeft een gigantische afro, blond weliswaar. En hij is ook altijd de eerste die dat zegt. En dat is ook iemand die vrij outspoken is. Hij corrigeert ook mensen. Ja. Hij is echt rücksichtloos daarin. En ja, Indy is weer een heel ander verhaal. Want als ik dat net zeg van, nou ja, mijn kinderen gaan het dan in elk geval, die gaan niet dezelfde ervaring hebben of het gevoel van uitsluiting. En Indy heeft daarin gewoon die bewandelt een heel ander pad. Indy is non-binair. En die maakt eigenlijk vergelijkbare dingen mee die ik me herinner van toen ik kind was. Ja. Dus in die zin is dat wel ook een beetje wel weer hetzelfde pad. En als ik zie hoe In daarmee omgaat, ja, dat vind ik bewonderenswaardig. Een heel
17, hè?
17 bedoel, en super strijdbaar.
Het is een jong mens, maar wel met een in deze richting een ontwikkelde geest waar ik alleen maar ontzettend veel respect voor kan hebben. Zoals Indy dat doet, dat is Die pronouns, jongens, ja. Echt waar. Fucking hell. Maar goed, ik doe mijn best.
Ja.
Maar zoals Indy dat doet, dat vind ik echt razend. Razend knap. Het is heel autonoom. En ik hoopte dat dat zou lukken. Bij allebei, de kinderen.
Ja.
Autonoom zijn. Ja. Gewoon doen wat jij bent en wat je voelt. En als dat gelukt zou zijn, als ons dat zou lukken, dan was mijn... Om mijn vader te citeren, dan was mijn hiernamaas veilig gesteld, laat ik het zo zeggen. En dat is volgens mij bij allebei ook echt gelukt.
Ja.
Met alle moeilijkheden van dienen, want we zijn nog niet klaar. Maar het is, we zijn heel eind onderweg.
Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf ook non-binair. En ik heb wel, in opvoeding... voor mijn ouders was het echt een groot vraagstuk in het begin. Mm. Omdat ze gewoon moeilijk konden begrijpen... hoe dat aan kon. En ze kenden ook eigenlijk, ze hadden er nog nooit van gehoord. Hoe was dat voor jullie?
Best een soort natuurlijk proces eigenlijk. Nou ja, sowieso, wij hebben de kinderen altijd opgevoed. Sowieso met het maakt niet uit van wie je gaat houden. En dat hebben we altijd vrij strak doorgevoerd, omdat ik dat heel belangrijk vond. Dus ook als ik heb heel veel voorgelezen aan de kinderen. En ik veranderde ook gewoon echt dingen in twee jongens, twee meisjes, jonge meisje, alles door elkaar. Omdat kinderboeken best heteronormatief waren toen. Ja. En wit. Dus ik veranderde dat gewoon zelf, omdat ik wilde dat dat duidelijk was. Want dat maakt dus echt helemaal niets uit. En in de brugklas werd in zich ineens bewust van... oh, wacht even, wacht even. Indy was altijd Indy op de basisschool. Die ging om met jongens en met meiden. En dat had allemaal geen enkele betekenis. Yeah. En toen kwam die in de brugklas en ineens kreeg dat wel betekenis. En toen merkte ik ongemak... En dat is ook echt het moment geweest dat in
dat
die dingen...
Dat groeide meteen. Vanaf het moment dat er, laat me zeggen, seksualiteit... En dan bedoel ik niet per se seksualiteit, maar gewoon, laat me zeggen... het genderbesef.
Ja, lichamelijk.
Ja.
Vanaf dat moment begon er bij in...
Weerstand
te komen en begonnen er dingen te schuiven. Merkte ik ook heel erg ongemak bij Indy zelf. Van wat moet ik hier nou mee? Ja. Snap ik het nog wel? En dat is het moment dat voor ouders, denk ik, en zeker in dit geval, om aan de bak te gaan en ermee aan de slag te gaan.
Ja, nou, ik snapte haar wel heel
goed. Ja,
ik snapte hen wel heel goed, omdat ik zelf dat ongemak ook had.
Ja.
Dat is echt, de middelbare school is zo'n keerpunt dat je ineens heel erg bewust wordt van... Oké, blijkbaar is dit dus zoals het spel gespeeld wordt. Je hebt meisjes, daar hoort een bepaald gedrag bij. En je hebt jongens, en daar hoort een bepaald gedrag bij. En dat is het gedrag dat wordt van je verwacht. Ja. En in het midden zit dat hele baltsritueel wat dan gaat beginnen. En daar moet ik dan ook aan meedoen. En... ik had daar op de middelbare school ook een groot gevoel van ongemak bij. Omdat ik niet wist of ik dat wel wilde, of ik dat prettig vond. Of ik die rollen die gespeeld moesten worden, of ik die wel prettig vond. Dus ik snapte dat bij Indy heel goed. Dat die daar vragen over ging stellen. En zich daar absoluut niet comfortabel bij voelde. Alleen bij Indy ging dat nog een stap verder. En vanaf dat moment zei Indy heel vaak van... nou, ik wil gewoon gezien worden als Indy. Is dat zo moeilijk? Ik wil niet doen zoals de meiden in de klas, want dat voel ik niet. Ik voel het gedrag niet. Ja. Ik voel de gesprekken die zij onderling hebben niet. En ik wil bovenal niet dat jongens mij op een bepaalde manier benaderen. Toen was overigens al... super duidelijk dat Indy meiden echt veel leuker vond dan jongens. Nou, helemaal prima. Indy zegt zelf altijd van... nou, er was bij ons thuis geen kast. Dus daar was ook geen enkele sprake
hebben
van.
Hebben we
het
wel, maar er staan andere dingen.
Ja, kasten zijn voor andere dingen. Niet voor mensen.
Nee,
dat was duidelijk. En dat vonden, wij vonden dat alleen maar heel erg leuk. En Indy was daar ook super happy mee. En die werd aan de lopende band verliefd op allerlei meiden. Dus dat helemaal leuk.
En hoe vertelde die dat dan? Gewoon... ik ben nu verliefd op die, of, ja, of dat was niet wat fijn.
Dat zijn nou dingen waar die helemaal geen blad voor de mond nam. Ja. Omdat Indie heel uitspoken is erin en ook geen blad voor de mond neemt, maar ook omdat wij het leuk vonden om te horen. Ik vond het helemaal leuk om te horen.
Ja, maar jullie, dat betekent wel dat jullie een omgeving creëren. Wat jij ook al zegt, dat is misschien bewust en vanaf kleins af aan al dingen veranderd om aan te geven dat alles oké is. Maar wij krijgen gewoon echt veel DM's en bij ons was de reactie ook zo gehoopt. Je hoopt dat je ouders denken...
Prima joh.
Ja, en dat je daar dus zelf ook helemaal niet mee zit.
Nee, daardoor, ja.
Ja, dat is natuurlijk een wisselwerking. Hè? Ja. Ja. Het moment dat jij je veilig voelt om dingen te vertellen. Omdat ik niet zeg, doe eens normaal. Of, snap ik niet.
Ja.
Ja. Ja.
En het kan nog steeds zijn dat, ook al vinden je ouders het helemaal oké, dat je dan alsnog ergens het lastig vindt. Omdat je buiten en op school wel ziet dat er bepaalde kaders zijn.
Ja. Maar binnen die vier muren van je huiselijk gezin.
Ja, weet je, het is natuurlijk ook heel simpel. Ieder volwassen mens of iedere jongvolwassene heeft ook recht op diens geheimen en eigen ontwikkelingen en dingen. Ja. Dus dat hoef ik ook niet allemaal te weten. Nee. Maar Indy weet dat er hier een grote mate van ruimte is om alles te delen.
Ja.
Sterker nog. Ik zou niet weten wat ze niet met mij zou kunnen delen. Ja. Dat ze het niet wil, dat is prima. Maar dat is Indy's keuze om sommige dingen niet te delen. En dat is heel terecht. En dat moet ook. Ja, maar alles kan.
Mijn leeftijd, ja.
Wat ik net zeg over die pronouns, daar wil ik toch even iets over zeggen. Ik doe echt mijn best, maar het rare ervan is, ik ben een beetje een stiekem taalnatie. En het voelt gewoon heel... Omdat nog het taaltechnisch niet klopt. Daar moeten we toch echt eens een keer iets zinnigs op bedenken.
Nou, weet je, ouders vragen ons inderdaad heel vaak via Instagram bijvoorbeeld van... Ja, hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Wat kunnen we doen? En ik denk dat wat je kan doen is inderdaad gewoon... zo actief bezig zijn om een veilige plek te creëren.
Ja.
En het zal alsnog wennen zijn. En misschien zit dat in taal. Ja. Misschien zit dat in als iemand een andere naam wil. Er kan in van alles zitten.
Ja, dat zou, misschien 16
jaar gewenning. En dat mag ook. En dat is niet als een van mijn ouders zij tegen mij zegt... Dan is het ook niet dat ik denk, je houdt niet van me.
Klaar. En die heeft dat ook helemaal niet. Maar ik merk nu, omdat we het er nu over hebben... Want ik denk, ik vind het zo lastig. En wat ik zeg, het heeft dus niet met de achterliggende gedachten te maken... maar puur en alleen omdat ik het grammaticaal...
Nog lastig veel. Nog
niet in weten passen.
Ja. Maar je noemt het al wel je kind. En dat is ook
En dat heeft natuurlijk ook te maken met representatie. En als je het meer zou horen. Zeker. En als mensen dat soort taalgebruik meer zouden gebruiken.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Maar om even terug te komen op hoe je als ouder daarmee omgaat. Kijk, stel dat Indy een kind was geweest wat... ontzettend graag naar hockey zou gaan en daar heel goed in was. Ik zie heel veel mensen die dan, mijn kind is goed in hockey. Dan breng je iedere zaterdag je kind naar hockey en dan ga je naar de training en dan ga je ook staan fluiten of je doet grensrechter of weet ik veel. Misschien bestaat het helemaal niet bij hockey. Daar steken mensen dan heel veel energie in, omdat ze dat dan leuk vinden als ouder. Indy heeft iets wat die heel erg bezighoudt en dat is dit.
Ja.
Waarom zou ik dat dan als ouder niet... serieus nemen en ondersteunen en net
en
zo.
En ook aanmoedigen.
En aanmoedigen.
En die tijd erin stoppen.
En die tijd erin stoppen. Weet je, dat is... En dan is... Hockey is een sport. Dit is een tamelijk existentieel ding voor Indy.
Maar het heeft te maken met je levensgeluk.
Ja, wat met je levensgeluk te maken heeft. En dat is toch het allerbelangrijkste. Tenminste, voor mij is dat het allerbelangrijkste als vader... dat mijn kind een beetje gelukkig is. En dat is al lastig zat in deze... wereld in deze tijd.
Yeah. Je hebt ook zelf diens haar geknipt, toch?
Zeker. Yeah. Doe ik elke keer. Okay. Doe ik elke keer.
Ja, maar die vertelt dat vond ik echt cool.
Ja. Maar dat zijn wel van die dingen, omdat een reactie ook kan zijn. Ja, wat zonde van je mooie krullen, terwijl dat daarmee geef je iemand geen ruimte. Dus ik denk.
Ja, en dat is los van of iemand non-binair is. Hè? Dat kan als iemand zich als jong of meisje identificeert. Ja,
zijn haar of diens haar eraf wil, dan is dat een keuze van die persoon.
Ja.
En ik denk dat het voorbeeld wat je net aanhaalde, Erik, inderdaad aanmoedigen bij een sport, hockey of wat het ook is.
Dat is voor iedereen heel normaal.
Ja, en dat het hierin niet is. En we merken inderdaad dat we er veel vragen over krijgen. Dus dit vinden we ook fijn dat mensen dit kunnen horen. Dat je het ook zelf kan creëren, die omgeving in ieder geval, dat thuis veilig is.
Maar het hoeft natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, als ouder heb je ook je recht om dingen te vinden, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat je je altijd moet vergewissen van wat dat oplevert in de ontwikkeling van degene die jij op deze wereld hebt gezet.
Ja, en precies die jij op deze wereld
dat
hebt
dat bedoel
gezet.
Ik. Ja. Die heeft daar niet om gevraagd. Nee. Die zit hier en die probeert daar op zijn of haar of diens manier mee om te gaan. Ondersteun dat dan ook. Kijk, als iemand besluit om bankovervallen te gaan plegen of genocide te plegen, dan vind ik het nog
dat kan dus niet.
Niet?
We hebben wel ergens een grens.
Ja, precies. En hoe merken jullie dat andere ouders bijvoorbeeld, misschien nog begin middelbare school, ja, dan sta je natuurlijk niet echt meer op het schoolplein.
Nee.
Maar hoe reageert omgeving bij jullie op hoe jullie erin staan? Geven zij daar reactie op? Of juist omdat jullie eigenlijk iets hebben van, het boeit niet echt wat je vindt, vinden ze ook niet zoveel?
Ja, dan durven dat in elk geval niet tegen ons te zeggen.
Nou, dat is mooi.
Omdat wij vrij duidelijk daarin zijn.
Je weet nooit hoe lief en hoe goed je ze ook kent. Je weet nooit of het ja, oké, doei. Dan ben je, wat een idioot. Dat kan. Of zo zou ik het niet doen, hoor. Dat kan. Maar dat weet je niet. En dat dondert me ook niet. Want als het dan op het moment dat je bij elkaar bent, maar niet duidelijk. En dan ook al is het dan wel duidelijk, dan ga je erover in discussie of niet, of weet ik veel. Maar...
Nee. Nee, over het algemeen is het. Denk ik dat we vrij duidelijk maken waar wij staan. En zijn op de een of andere manier mensen ook. Dat is wel raar. Als ik mensen corrigeer en dan vertel van Indië is nominair, dus geen zij, geen hij. Dat mensen er ook snel overheen walsen. Als iets wat dan super. Dat ze met hun eigen ongemak niet zo goed weten waar ze naartoe moeten. Terwijl ik dan denk, ja, maar vraag maar gewoon. Maar dat is best raar dat mensen zo weinig vragen. Ja. En daar hebben wij het laatst ook nog over gehad. Dat ik ook tegen Erik zei van dat is. Niet alleen met dit onderwerp, maar dat is ook over het onderwerp kleur. Ja. Dat zelfs mijn beste vriendinnen daar op het meest verhitte moment van die Zwarte Pieten discussie niet aan mij vragen. Maar Diaan, vertel jij eens, weet je wel, hoe heb jij dat ervaren als kind? Terwijl ik denk, nou, als je het nou aan iemand kan vragen, dan is het aan
mij. Ik ben een vriendin van je, ja.
Hi. Ze vragen het liever aan Erik dan aan mij. Dus op de een of andere manier vinden mensen het ook best wel spannend om zichzelf ergens mee te confronteren.
Dat is het ook. Want op het moment dat je dat gaat vragen aan iemand van kleur, dan komt er misschien een mening jouw kant op die misschien wel pijnlijk voor je is. Of die waar je iets mee zult moeten. Terwijl als je het aan de witte soortgenoot vraagt, dan heb je misschien het gevoel, ik weet niet of het zo is hoor, dat is een beetje psychologie van de koude grond, maar misschien het gevoel dat er dan al meer vanuit jouw gedachten gereageerd wordt. Dat weet ik niet. Maar dat is wel wat je merkt. Dat ook met schrijversrooms, writersrooms waar je in zit, dat er dan als het om dat soort dingen gaat, eigenlijk vrij weinig aan je gevraagd wordt. Ja. Dat is wel opvallend.
Dat is heel opvallend.
Dat is opvallend.
Ja, ja, mensen vinden ongemak. En hebben dan of hebben dan het gevoel dat dan doe ik misschien iets fout. Of ook in het vragen naar wat betekent non-binair. Of hoe is het van. Ja, maar ik bedoel het allemaal niet fout. Terwijl dat de discussie of het ding niet eerste instantie is. Maar
Ja, mensen willen vooral niet een racist genoemd worden. Of een transfoob.
Wat ik wel heel mooi vind, want ik denk dat het feit dat mensen daar eigenlijk in onze richting nooit zo heel veel op Indië reageren, komt omdat Indië zelf zo ontzettend uitgesproken is.
Ja.
Dat heeft er alles mee. Dat als je dat zegt van nou, Indië is non-binair. Ook op een gegeven moment zeggen, want ze vinden het namelijk hartstikke leuk. Ja. Mens, want het is heel uitgesproken met die make-up en die dingen. Ja. Zo leuk, creatief kind. En dat het dan non-binair is of prima. Niet, dan weten mensen veel, kan je uitschelen. Maar het is gewoon een leuk, het is een hartstikke leuk kind. Ja.
Maar Indië is ook meer dan non-binair. Het is gewoon een deel en verder is die ook
toch?
Heel kunstzinnig. Ja. En dus nog 100 andere dingen die hen heel.
Dus daarmee haalt Indië een deel van de discussie al weg. Omdat het gewoon meer is dan. Het is een soort gezantkunstwerk af en toe. Moeten zo lachen. Die gaat af en toe de deur uit met make-up. Dat ik echt denk, goed. hoe ga je met de bus? Waarheen? Naar Purmerend. Naar Purmerend. Oké, en dan helemaal met een beschildering.
I love it. Ja, geweldig. Dat is fantastisch. Neem die ruimte.
En dat durft hij dus, hè? Ja. Dat durft Indy dus. Dat vind ik echt...
Ja, ik wou dat ik toen ik 17 was zo sterk in mijn schoenen stond.
Ja, dat is gewoon wel heel mooi om te zien. Lijkt me ook dat je daar eigenlijk alleen maar als ouders heel trots op kan zijn.
Ja, super trots.
Dit is mijn kind.
Nou, ja, echt mega trots, toch?
Iemand die zo in alles zichzelf durft te zijn... Ja, daar heb ik echt enorm veel bewondering voor. Ja. Dat vind ik echt fantastisch.
Ook doordat je weet dat er zo hier en daar wel stront wordt afgevuurd, hoor.
Ja.
En heel vuil en heel gemeen. En, en ik waarschuw Indy ook altijd. De meeste mensen zullen je alleen maar vies aankijken.
Ja.
Maar de volgende spuugt je in je smoel. Of geef je een klap op je harses. Ja. Ik weet niet of jij wel eens op die manier agressief, echt agressief benaderd bent.
In de tram in Amsterdam, toen ik hier net kwam wonen. Dus ik was 18 en toen spuugde iemand in mijn gezicht.
Ja.
Daarna gaf ze me een duw. En de hele metro was aan het kijken.
En niemand deed wat.
Met begeleidende tekst ook nog? Of gewoon...
Ja, het was meer van freak en vuile pot en manwijf. Ja, dat soort dingen. En toen ben ik de metro uitgestapt bij de eerste... Of de tram uitgestapt bij de eerste halte.
Ja. En dat is het heftige eraan.
Ik zei tegen mezelf, dit is oké. Er is niks gebeurd, het is oké. En pas 3 jaar later of zo heb ik het pas verwerkt.
Ja.
Toen pas dacht ik, dat was echt... verschrikkelijk.
Ja,
dat steekt zo vol in je identiteit
en
op dat moment.
Dat is waarom ik geen oortjes in doe in de tram, bijvoorbeeld. Ja. Of liever niet, omdat ik gewoon om me heen kijk.
Alert wil zijn.
Ja, en het heftige is dat er ook niemand...
Ja, niemand deed wat.
Dat niemand iets doet.
Ja, dat is ook allemaal volwassen bizar. Mensen zijn. Terwijl je ziet dat dat ook jouw kind kunnen zijn.
Ja, daarom.
Nou, Indy ook hoor. Die krijgt inderdaad freak, vuile kut, lesbi, stinkpot, weet ik veel. Vleermuis, weet ik wat er allemaal geroepen wordt.
En aan de ene kant het maakt je hard, maar aan de andere kant het komt altijd terug.
Ja, het komt wel binnen.
Dat zeg, ik ook altijd tegen Indy. Ik zeg... Ik snap dat je zegt dat het je niks doet, maar dat is niet zo. Realiseer je dat niet zo is.
Yeah.
Ik zeg namelijk ook dat het me niks doet, maar dat zeg ik ook om mezelf te beschermen.
Ja. Ja.
En er is altijd een moment dat het binnenkomt.
Ja.
En het enige wat voor mij werkt is gewoon iemand bij me hebben die...
Of omgeving hebben, familie of gecoacht familie hebben die je wel snappen en die er voor je zijn. Zodat er in ieder geval mensen zijn die... jou zien voor wie je bent, namelijk het mooie mens wat je bent.
Ja.
En wat voor andere kwaliteiten je allemaal hebt in plaats van...
Ja, en er zijn ook gewoon mensen die je wel echt zien. En die daar ook, misschien doordat jij die ruimte inneemt, zelf ook meer ruimte in durven te nemen.
Ja,
en
ja,
je krijgt negatieve reacties, maar ook positieve reacties. En dat telt wel zwaarder voor mij.
Wat ik heel leuk vind is dat in één keer in de zoveel tijd thuis komt met de mededeling dat een oudere mevrouw heeft gezegd, wat zie je er geweldig uit.
Dat is best wel heel
Zeg maar, hoe oud dan? Ja, echt oud, met grijs haar. Bedankt, In.
Echt oud.
Echt oud.
We komen wel bij de laatste vraag. Oké, jij mag hem stellen.
Ik, hè?
Ja, jij mag het doen.
Ik ben heel benieuwd, en jullie mogen het elkaar vertellen vooral, wat jullie zo leuk vinden aan elkaar.
Na zo lang. Weet je dus alles. Lang. Nee, maar als in weet je dus echt veel van elkaar. Dus dan gaat dat meer dan alleen maar.
Moeten we nou ook nog een muntje opgooien wie er gaat beginnen of niet?
Jij mag beginnen, Erik.
Oh, okay. Nou, wat ik vanaf het eerste moment leuk vond en leuk en dus nog steeds leuk vind aan Diaan, is dat het... Dat jij hebt een intelligentie en een activist in je en een liefhebbende moeder. Je bent een soort totaalmens voor mij. Je kan boos worden om dingen waarvan ik denk, oh heerlijk, daar kan verder niemand boos om worden behalve jij. En dan spetter je ook echt alle kanten op. Dan geniet ik van binnen mateloos. En je kunt heel lief zijn. Je bent heel breed georiënteerd in wat je mooi vindt. En wij raken nooit met elkaar uitgesproken. Dat is echt bizar. Wij zijn al 25 jaar met elkaar aan het lullen. En dan heb ik het niet over... Was vandaag? Ja, druk. Met jou? Ja, leuk. Nee, dan komt er een discussie los. Dan zitten gewoon 2 uur te ouwe hoeren. En dan denk ik wel eens, even rust. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat kunnen wij. Wij zijn gewoon nooit... Als wij met z'n tweeën uit eten gaan, zitten gewoon 2 uur te ouwe hoeren aan een tafel. En dan kijk je om je heen, zitten mensen op hun telefoon of weet ik veel te doen. En ik vind je nog steeds ongelooflijk mooi.
Oh.
Ja, dat vind ik echt. Dat zeg ik ook regelmatig, toch?
Ja, ja, dat zeg je.
Nee, maar daar heb ik echt... Elke keer als ik dan... Ja, als je, weet ik, dan kom je opeens de trap of gewoon binnenlopen. Of je staat aan de overkant je fiets open te maken. Dan denk ik, jezus, wat een lekker wijf. Dus dat heb ik nog steeds. Dus daar kan ik nog wel 25 jaar mee voort. Misschien nog maar langer, als we het tijd van leven hebben. Hè?
Ja, wat zal ik iets over jou
vanmorgen zeggen? Vanmorgen zei je dat je de scheiding bekend ging maken. Yeah. In deze podcast.
Nee, echt absoluut niet.
Ze zijn vanmorgen gezegd, zullen we dat doen? Zullen we gewoon zeggen dat we gaan scheiden?
Nee, oh, dat zou ik echt huilen nu. Nee, Erik, ik vind jou... Jij bent echt een van de meest open mensen die ik ken. En echt open naar iedereen. Jij kan met zoveel mensen door één deur en je zit gelijk met mensen op een best wel diep level. En dat vind ik waanzinnig. Dat vind ik echt, daar leer ik ook elke dag van. Omdat ik niet zo... ik ben veel meer op afstand. Maar jij haalt mensen gelijk heel dichtbij. En dat raakt me. En dat ontroert me ook echt nog elke dag. En ik...
Staat hier iemand een cappuccino te maken? Er
staat hier iemand te schuren, maar dat maakt niet uit. En wat ik geweldig vind is dat echt na 25 jaar moet ik nog steeds zo hard om jou lachen. Echt zo verschrikkelijk hard. En dat vind ik heerlijk. En ik denk dat ik met jou nooit uitgelachen raak. En ik heb in de afgelopen jaren... hebben wij ook best wel lastige momenten met elkaar gehad. Dat kan ook niet anders als je al zo lang samen bent. En elke keer kwamen we toch weer uit op het punt van... ja, weet je wel, er zijn zoveel mensen op de wereld die je leuk kan vinden... en er zijn heel weinig mensen op de wereld met wie je zo goed kunt leven. En ja, dat kan ik met jou.
Jongens, toch.
Echt goals.
Het is al 34 graden, maar dan heb ik het echt serieus.
Ik snap het.
Thanks, darling.
Ik denk dat... jullie zijn wel een voorbeeld van couple goals op veel levels... Toch?
Ja, ook wel een voorbeeld voor ons.
Ja, denk ik ook wel. Dank je wel dat jullie het met ons wilden delen.
Heel graag gedaan. Ja. Maar echt heel graag gedaan.
Top.
Want even dan van ons naar jullie. Als je het hebt over voorbeeld. Wat jullie doen met z'n tweeën. Echt, petje af. Omdat ik weet hoeveel wat het ook oproept. Laat me zeggen, wat het aan goeds oproept. Maar wat het ook aan aversie of wat dan ook oproept. En echt... Fuck it. Het is nodig. En niet alleen nodig omdat je iets anders representeert, maar ook voor jullie met z'n tweeën is het nodig. Dus fuck it.
Ja, doen we ook, toch?
Ja,
ja,
sowieso.
Wij gaan het ook minstens 25 jaar volhouden.
25 toch?
Ja, 50. En dan op 25 zeggen we inderdaad, net als Erik.
Ja, dan ben ik al 76, hè, over 25 jaar.
Dus oh, hou op.
Ja.
Weet je dat ik ben geboren in het jaar dat jullie elkaar hebben ontmoet?
Oh,
oké. Dit is het moment om te stoppen.
Heel goed. Koffie?